Nederlands consecutief voor, nou, ik denk intermediate niveau training. Het is een vertolking van de Duitsstalige IBPG speech van 10 november 2021. Ik doe het aan de hand van mijn aantekeningen van gisteren. Dus eens even kijken wat er nog van overblijft. Ik wil het gaan hebben over alternatieven voor vlees. En dan heb ik het niet over de klassieke vleesvervangers zoals tofu burgers of tofu worstjes. Maar ik wil het hebben over andere alternatieven. Andere alternatieven voor eiwitten. En hun herkomst. Mondiaal geldt dat vleesconsumptie een probleem is. Dat zien we in het Westen en dat zien we in China. En dat is dus vooral een probleem voor het klimaat. Ik geloof dat ik dat u niet hoef uit te leggen. Nemen wij bijvoorbeeld een gezin van 4 personen. Stel dit gezin zou 1 kilogram vlees minder eten per week. Dan spaart dat al zo'n 700 kilogram CO2 uit. En het probleem zit hem in de verschillende vleessoorten. Rundvlees is erg problematisch, varkensvlees wat minder problematisch, pluimveevlees nog wat minder. Dus naarmate een dier kleiner wordt, is de milieu-impact en dus de voetafdruk geringer. Kleine dieren die zijn dus beter om te kweken. Dan wordt het probleem iets kleiner. Maar vlees heeft nog wel wat meer problemen die het veroorzaakt. Nou, er zijn bijvoorbeeld tofu-burgers en dergelijke, maar er zijn ook andere alternatieven. Het zijn dan bijvoorbeeld andere bronnen voor eiwitten en ook andere vervangers die op de markt, dus vleesvervangers die op de markt zijn gekomen. Dan denk ik vooral aan insecten en eiwitten, dus insecten als bron voor eiwitten. Nou, die heb je al langer op de markt. Dat bestaat al een tijdje, al wordt het in het Westen niet zo breed gedragen en zoveel geconsumeerd. En dan is er nog een derde alternatief voor vlees en dat is in vitro vlees, uit een petrischaaltje dus. Dat soort vlees is nog niet op de markt en het is ook nog relatief onbekend. Nou, we hadden dus groepje 1, dat zijn de klassieke sojaburgers en de vleesvervangers, de visvervangers. Nou, die zijn inmiddels al zeer geliefd. En bijvoorbeeld een firma geheten Beyond Meat produceert dit. En 90% van de eiwitten die deze firma gebruikt voor zijn producten stamt uit erten. Nou, wat zijn nou de voordelen van vleesvervangers? In de eerste plaats uiteraard is er minder dierenleed. En in de tweede plaats is het beter voor het klimaat om een vleesvervanger te consumeren. Want als je dat doet, dan scheelt dat 90% in de uitstoot, 60% in het energieverbruik, wanneer je dat niet met vlees, dus het eiwit niet uit vlees haalt, maar uit erten. Daarbij scheelt het ook nog 93% in het landbouwareaal dat je nodig hebt voor diezelfde hoeveelheid eiwit. Insecten dan? Ja, daar wordt niet zo vaak over gediscussieerd. Maar toch worden dus insecten mondiaal behoorlijk vaak gegeten. Dan heb ik het over kevers, bijen, sprinkhanen, kikkers, wormen, noem maar op. Meer dan 2 miljard mensen op deze aarde eten regelmatig insecteneiwitten. En dan gaat het om continenten zoals Zuid-Amerika, Afrika, Australië en Azië. Maar hoe komt dat? En waarom eten zij dat? Nou, dat is omdat het eiwitten zijn en het is voordeliger. Bovendien heeft men geen grootvee nodig om die eiwitten te kweken. Een ander voordeel van insectenkweek is dat ze veel minder ruimte in beslag nemen. Voor insecten is het ook niet dieronvriendelijk om ze in een kleine ruimte bij elkaar te stoppen. Heel veel insecten leven van nature al dicht op elkaar. Je kunt het dan bijvoorbeeld doen bij jou thuis, privé. Daarvoor heeft een bedrijf geheten Living Farms iets ontwikkeld. En het is een soort een broeikast, een kweekhok. Nou, in dat hok, in die kast, stop je dan je groente, fruit en tuinafval. In ieder geval je groente- en fruitafval. En dat gebruik je dan als voer voor meelwormen en, of andere insecten. Nou, die insecten die kun je dan weer gebruiken voor hun eiwitten en daar dan maaltijden uit produceren. Maar dat niet alleen. Ook produceren deze diertjes vetten, niet alleen eiwitten, en ze produceren mest. Nou, zo'n maaltijd is dan geschikt voor dieren en ook voor mensen. En dat kan dan een oplossing zijn voor zowel de industrie als voor mensen thuis. Dan is er een huiselijke toepassing daarvan. Dat is MyHive. Dat is een kleine variant hiervan. MyHive Explorer. Dat is een klein kastje. Dat kun je zelf gebruiken. En daar doe je dan je huistuin en keuken. Hè, dus je groenafval in. En daarmee kun je dan meelwormen kweken in jouw eigen broeikast thuis. Dat is heel duurzaam. En bovendien kun je het afval, hè, het groenteafval dat je hebt, weer een stukje upcyclen. Nou, meelwormen, als je die consumeert, zijn die heel gezond. Gezond voor uzelf, maar het is ook goed voor uw huisdieren. De uitwerpselen van meelwormen kunt u bovendien gebruiken om planten te bemesten, zowel kamerplanten als tuinplanten. Daarmee is eigenlijk de hele cirkel een gesloten cirkel geworden. Nou, die soorten in zo'n klein kastje, die kunnen dus daar gekweekt worden op een diervriendelijke manier. Die kasten, daar hou je de temperatuur lekker warm van. En dat is prettig voor ook de microben. En al met al een goed alternatief. Dan ga ik het hebben over het kweken van embryo's. Excuseer, dat was een fout. Een leesfout, want het was slordig geschreven. Op die manier, met zo'n kast, kun je leren hoe je eiwitbronnen zelf kunt kweken. Dus geen embryo's, maar eiwitbronnen. En het is interessant. Zo leer je wat van de meelworm en het kweken daarvan. En zoals ik al zei, u heeft geen afval. Het wordt allemaal gerecycleerd. En de mest is bovendien ook nog bruikbaar in de tuin en in huis. Het is dus een echt duurzame oplossing. Voor mensen die geen levensmiddelen willen verspillen en die dat een belangrijk thema vinden. Een ander voordeel is zoonozen. En dat zal vooral nu in de tijd van de coronacrisis een belangrijk factor zijn. Dit soort insecten die hebben maar een heel laag risico op het overdragen van hun ziekte op de mens. Ook dragen insecten nauwelijks ziektes over op andere dieren. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft al gezegd dat er praktisch geen risico bestaat op zoonose afkomstig van insecten. De kans dat u een zoonose oploopt, die komt dus zo'n beetje te vervallen wanneer u insecten eet. En dat is dan toch wel een voordeel te noemen. Ik zou het ook nog gaan hebben over een derde alternatief voor vlees. En dat is het in vitro vlees, oftewel petrischaalvlees. Er is al eens eerder over gesproken dat in vitro vlees de oplossing zou zijn voor de mondiale problematiek voor wat betreft de vleesconsumptie en de vleesproductie. Maar het zou ook beter zijn voor het dierenwelzijn wanneer je het vlees kan kweken in een laboratorium. En het zou ook bovendien de voedselzekerheid verbeteren. Al met al een goede oplossing. Nou, wat betekent dat nou in vitro vlees? Dan gaat het om bepaalde cellen, een bepaald type cel. En dat vlees, die vleescellen, die moeten dan op een kweekbodem worden gelegd. En dat alles bevindt zich in een petrischaaltje. Nou, die cellen, die haal je ergens vandaan. Die kun je dus uit dieren halen, kleine kalveren bijvoorbeeld, maar dat kan via een obductie, zonder dat dat enige pijn doet voor het dier. Een biopsie herstel. En als u dan bijvoorbeeld een rundvleesburger wil, dan haalt u gewoon een klein beetje rundvleescellen uit een kalfje. Kalfje heeft er geen last van, gaat er niet aan dood. En zo kunt u dan in uw petrischaaltje een rundburger kweken. Nou, Bedrijven 2 in Nederland in 2013 heeft op die manier de eerste in vitro burger gekweekt. Die kostte op dat moment nog wel €250.000 per stuk. En dat is natuurlijk te duur om op de markt te brengen. Maar een andere vraag is, ja, gaat men dit wel accepteren? Wil men wel gekweekt vlees? Nou, er zijn onderzoeken naar gedaan, een rondvraag gedaan in China en in de Verenigde Staten. En de uitslag daarvan was dat men toch wel positief staat tegenover gekweekt vlees uit het laboratorium. En er is ook gesproken over verschillende dieren en vissoorten die men op die manier zou kunnen kweken. Nou, je kunt je afvragen wanneer gaat die prijs omlaag en zal het niet altijd gewoon heel duur blijven? Een andere vraag die ik mijzelf stel is, zit hier dan niet een keerzijde aan dat kweken in zo'n petrischaaltje? Want je hebt dan dus een schaaltje nodig, een paar cellen en een medium, een voedingsbodem. Nou, dat klopt. Die voedingsbodem die bestaat dan uit het serum. En de cellen worden gehaald uit de foetus, dus de kweekcellen worden gehaald uit de foetussen van een kalfje. En ook het moederdier levert behoorlijk veel serum aan die kweekbodem. Zo'n 50 liter heb je dan nodig om uiteindelijk één burger te produceren. Moederkoe overleeft het ook niet. Dat is dus al een probleem als je iets wil doen aan de dierenbescherming. En wat mij betreft, ja, ik zou dat zelf niet willen. In 2018 was er een andere Nederlandse firma en die heeft dan een andere voedingsbodem ontwikkeld. En ze werken met dierlijke cellen, dus niet gewone cellen, maar ze werken met stamcellen. Nou, stamcellen die hebben het kenmerk dat ze zich kunnen veranderen in allerlei soorten andere cellen en celvormen. Spiercellen, vetcellen, noem maar op. En een probleem hierbij echter is wel, is dat ze alle kanten opwoekeren. Dus in allerlei soorten cellen zich veranderen. En het is heel moeilijk om daar een goede controle op uit te oefenen welke cellen er zoal gekweekt worden. Maar het is in ieder geval een manier om celmateriaal voor de kweek pijnloos te verwerven bij donordieren. Zonder dat het dier daaraan doodgaat. Nou, het is een hele experimentele bedrijfstak en u kunt er ook heel veel over lezen. Er is allerlei onderzoek dat goed gedocumenteerd is. Ik zelf moet u bekennen dat ik er nog wel mijn twijfels over heb. Ja, ik vind het wel interessant. Ik denk ook dat het heel goed is als we erover na gaan denken wat onze eetgewoontes zijn. En dat we daar open met elkaar over discussiëren. Ik heb het gehad over 1 of 2 of 3 alternatieven voor vlees. En ik hoop dat deze 3 alternatieven jullie hebben gestimuleerd tot nadenken. Dankjewel.